Hey André.
Dag Doride.
Leuk om zo weer even samen te zitten over ons thema van de maand mei, Oosterse wijsheid.
Zeker.
Ja. En kan jij iets vertellen over Oosterse wijsheid?
Oosterse wijsheid. Ja, er zitten twee woorden in. Oosters en wijsheid. Ja, wat is wijsheid? Vaak wordt wijsheid gezien als iets, een hogere vorm van kennis. En dat kan kennis zijn die je opgedaan hebt door ervaring of kennis vanuit innerlijk weten. Maar niet alleen die kennis zelf, maar ook leven vanuit dat weten. Ja, dat wat betreft wijsheid. En Oosters is natuurlijk een relatief begrip van wat is Oosters en wat is Westers. Bij Oosters denken we vaak aan filosofieën die uit het Oosten komen. En die soms ook verband houden met bekende oude Oosterse religies zoals Hindoeïsme, Boeddhisme, Taoïsme, Confucianisme, Zen, Shintoïsme en zo zijn er nog veel meer. Maar daar is ook verder op doorgeborduurd door allerlei filosofen en denkers en ook stichters van geloofsgemeenschappen. Maar wat is nou Oosters en wat is Westers? Vaak wordt gezegd het westerse denken of de westerse filosofie is vooral analytisch. Terwijl het oosterse veel meer beeldend is. Het westerse traditie is ook meer gericht op tegenstellingen. Terwijl het oosterse denken veel meer is in het denken van polariteiten. Dus tegenstellingen die geen echte tegenstellingen zijn, maar die in elkaar overgaan. Yin en yang in het Chinese denken bijvoorbeeld.
Ja.
En verder, het westerse denken is over het algemeen meer verstandelijk. En het oosterse denken toch meer intuïtief. Maar dat zijn natuurlijk maar wat aanduidingen en dat zijn generalisaties. Want er zijn natuurlijk zoveel vormen van westerse denkwijzen en oosterse filosofieën.
Ja, want we hebben dit jaar eigenlijk plaatsen we alle boeken van Katharose de Petri in het midden, hè, het hele jaar.
Ja.
En wat zat zij nou eigenlijk met die Oosterse wijsheid? Waarom werd zij daar zo ook door geïnspireerd?
Ja, Katharose de Petri, als je kijkt naar haar geschriften, dan gaan die toch vooral over de westerse traditie. Tenminste, is daarop geïnspireerd. Dus vooral het innerlijke christendom. Maar ook het hermetisme, die worden allebei tot de westerse traditie gerekend. Maar het is bekend dat zij heel veel boeken had gelezen. Vanuit allerlei invalshoeken en vanuit allerlei religies. Maar daar eigenlijk maar heel weinig van gebruikt heeft in haar boeken. Waarschijnlijk ook omdat het haar helemaal niet te doen was om filosofieën over te dragen. Maar om haar leerlingen aan te sporen om om het pad te gaan, om het maar zo te zeggen.
Maar ze hebben toch wel, samen natuurlijk met Van Rijkenborg, die Tao Te King ook, daar commentaren bij geschreven. Dus zij hadden samen toch ook wel wat met dat gedachtegoed van Tao.
Van Tao, ja. Maar Tao is natuurlijk maar een klein aspect van Oosterse religies. Maar wat hen in dat Tao-aspect zo aansprak, volgens mij, is dat Wu-Wei-aspect. Om eigenlijk te gaan staan in de overgave. Of het handelen. Handelen zonder begeerte. En die Taoïstische weg is eigenlijk in tegenstelling tot heel veel andere spirituele paden een weg van niet meer worden, maar van minder worden. En dat geldt ook voor de weg van het Rozenkruis. Die is ook gericht op het minder worden van het ik of van het ego. Zodat die andere in je kan groeien, de nieuwe ziel.
Heerlijk klinkt dat, hè?
Ja,
ja.
Dat hoeft je wat minder.
dat je gewoon inderdaad niet meer zoveel hoeft. Niet meer van alles hoeft te bewijzen. Niet meer. Maar gewoon wel je leven leeft natuurlijk, maar op een bepaalde manier, eenvoudige manier eigenlijk.
Ja, een eenvoudige manier. En doet me ook denken aan de geschriften van Jan van Rijkenborg en Katharose de Petri. Die hebben wel een eigen terminologie ontwikkeld, maar in feite is de filosofie vrij eenvoudig. En eigenlijk gaat het ook helemaal niet om de filosofie. Die filosofie is maar een hulpmiddel om tot realisatie te komen. En als er iets van die realisatie heeft plaatsgevonden, dan kun je die filosofie in zekere zin ook loslaten.
Ja, dat is toch ook dat mooie. Dat vind ik het mooie van Rijkenborg en Kateroos de Petri. Dat zij zo verschillende teksten hebben verklaard eigenlijk. Of commentaren bij hebben geschreven. En dat voelt voor mij altijd dat die teksten zo universeel zijn. Omdat ze in diepste wezen naar datzelfde principe van dat goddelijke in ons, dat goddelijke atoom in ons, hè, wat zich kan verbinden met de godheid, zeg maar. En waardoor je dan een ander mens wordt. Waardoor je eigenlijk als vanzelf minder wordt. Omdat jouw leven op iets totaal anders gericht is.
Ja, dat kom je heel duidelijk tegen in het christendom. Van niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar ook in een Oosters geschrift als De Stem van de Stilte, waar ze heel veel conferenties over hebben gehouden. Daar gaat het om het innerlijke stil worden, waardoor de stem van de stilte vernomen kan worden. En als je daarna gaat luisteren en je daarop richt, dan kan er iets nieuws in je gaan groeien. Wat wel de nieuwe ziel wordt genoemd.
Het gekke is altijd dat we dat gewoon heel goed weten. Hè? En dat ervaren we ook in ons leven, dat het zo is. Omdat je vaak ook voelt dat je gedragen wordt. Gedragen door iets anders, wat veel groter is dan jij. En toch zijn we ook nog zo enorm druk. Dus het in dit leven is het ook daardoor, door die werkzaamheid en die je dagelijks ook moet doen, zeg maar, ook die verbinding met dat andere veld zien te realiseren. Als een soort, een vast richtpunt in je dagelijkse leven.
Ja, mooi gezegd. Het komt je niet aanwaaien. Het vraagt wel voortdurende aandacht.
Ja, ja. Ja, ja, dat is echt wel een opgave om je steeds bewust door de dag heen te verbinden met dat andere veld. En dat je steeds realiseert dat je daar dus ook echt tijd en ruimte voor moet maken. Omdat dat niet een vanzelfsprekendheid is. Het is wel, ik vind dat een beetje als je leert zwemmen of fietsen. Hè, in het begin, als je begint, dan moet je heel erg je best doen. Want dan moet je het onder de knie krijgen, zeg maar. En dan op een gegeven moment gaat het vanzelf en dan hoef je er niet meer over na te denken. En dat is in dit, hè, dat is met dit ook op een bepaalde manier. Als jij leert leven vanuit dat andere, dan gaat het je ook makkelijker af. Maar toch merk je ook dat je in je dagelijkse leven daar ook steeds heel alert op moet zijn. Omdat je dan anders ook weer opgaat in al die de vele dingen van deze wereld, zeg maar.
Ja, heel herkenbaar. De 10.000 dingen worden genoemd in de Chinese
Oosterse
wijsheid. Ja. Ja, heel herkenbaar, zeker. En soms kun je het ook niet voorkomen om het los te laten. Soms moet je even erg op geconcentreerd zijn. Maar als je daar los van bent, dan is het toch weer goed om terug te gaan naar het midden. Om die balans te houden. En niet te ver van het midden verwijderd te raken. En dat is een kunst, een levenskunst.
Ja. Wat is voor jou die Oosterse wijsheid? Is die voor jou belangrijk?
Het heeft mij wel geholpen om de Westerse wijsheid, en met name het christendom, met andere ogen te bezien. Want bij het christendom heb je bepaalde ideeën, voorstellingen. Ook negatieve associaties. Maar door je wat te richten op die Oosterse wijsheid, en dat heb ik in het verleden wel gedaan, bijvoorbeeld via theosofie, dan krijg je een wat, ja, toch een andere kijk op de zaak, waardoor het christendom, dat je daar dat veel meer kunt waarderen. En daar de kracht van ziet. En ook dat dat heel goed aansluit bij de westerse mens. Misschien beter dan veel oosterse systemen.
Het is wel mooi, want jij zei dat net al van die oosterse wijsheid, dat gaat meer op de intuïtie. Dus misschien kunnen we wel zeggen dat met oosterse en westerse wijsheid samen, dat hart en hoofd met elkaar in een eenheid worden gebracht.
Ja, oosterse en westerse benaderingen vullen elkaar aan en kunnen je helpen om wijs te worden.